Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese over Simeon en de Advent, gegeven door broeder Dirk van de gemeenschap Moeder van Vrede.
Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Er werd, zoals je wellicht reeds kon horen, aan onze gemeenschap Moeder van Vrede gevraagd om enkele catechesebeurten te geven tijdens de Advent. Wij doen dit met enkele Bijbelse figuren, zowel uit het Oude Testament en het Nieuwe. De figuur die ik met jullie vandaag zou willen bespreken, Simeon de profeet, Simeon de rechtvaardige of Simeon de grijzaard, zoals hij op verschillende wijzen wordt genoemd, is iemand die heel zijn leven heeft uitgekeken naar de komst van de Messias, de heiland van de wereld. Ik zelf ben geen theoloog, en hetgeen je van mij zal horen, zal misschien weinig nieuws bijbrengen. Toch is het zinvol, denk ik, dat wij, zelfs bij hetgeen we reeds weten, er opnieuw even bij stilstaan. De Advent is daar zeker ieder jaar opnieuw een uitverkoren tijd voor. De kerk vraagt het ons ook. En de lezingen die we in de liturgie in de adventstijd horen, zijn lezingen die ons in de goede gesteltenis brengen om net als Simeon verlangend uit te zien naar de komst van Jezus, de heiland van de wereld. Ik zou nu met jullie willen ingaan op de volgende vragen. Wie was of wie is Simeon eigenlijk? Wat zegt hij, of wat werd hem geopenbaard? Wat kan zijn boodschap zijn voor ons vandaag? Wie was Simeon? Wij komen hem tegen in het Lucas-evangelie. Hij komt er eerder onverwachts, en we weten eigenlijk niet wie hij is of waar hij vandaan komt. Maar het gaat dan ook niet over hem. Het is, zoals Johannes de Doper het ook zal zeggen over Jezus, hij moet groter worden en ik kleiner. Dat is de houding van Simeon, van een echte profeet. Een profeet die zichzelf niet op de voorgrond wil plaatsen, maar wel diegene over wie hij profeteert. Wat we wel vernemen in het evangelie is dat Simeon een wetgetrouw en een vroom man was, die Israëls vertroosting verwachtte en dat de Heilige Geest op hem rustte. Dit is geen onbelangrijk detail. Weinige mannen in de Bijbel krijgen zoveel eervolle titels als wetgetrouw, vroom, Israël vertroosting verwachtend en iemand op wie de Heilige Geest rustte. Simeon is iemand die net als de Heilige Maagd en Sint Jozef behoorde tot de Anawim, de eenvoudigen, kleinen en nederigen van hart. Als we het niet zozeer over de persoon van Simeon kunnen hebben, brengt ons dat bij een tweede en meer belangrijkere vraag. Wat zegt Simeon? Of welke openbaring heeft Simeon van de Heer ontvangen? Simeon is een profeet die een brug maakt van het Oude naar het Nieuwe Testament. De enkele woorden die van Simeon zijn bewaard, overspannen als het ware de hele heilsgeschiedenis van de mensheid. Wij zouden kunnen zeggen dat hij twee profetieën geeft. Eén voor de gehele mensheid, voor alle volkeren van alle tijden, en één persoonlijk naar Maria, de moeder van de Heer gericht. Dat de profetieën van Simeon van belang zijn, komt duidelijk naar voren in de liturgie. Zowel in de Oosterse liturgie als in de liturgie van het Westen die wij kennen. In het getijdengebed of het brevier zingen we iedere avond bij de dagsluiting de lofzang van Simeon. De opdracht van de Heer is ook een van de mysteriën van de rozenkrans. En het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, of in de volksmond Maria Lichtmis op 2 februari, is natuurlijk de dag waar we dit belangrijk gebeuren herdenken. In de Oosterse kerken noemt men dit feest de ontmoeting van de Heer. Dit drukt goed de betekenis van dit feest uit. 40 dagen na Kerstmis ontmoet de Heer Jezus God zijn Vader in de tempel. Hij brengt hem het eerste rituele offer van zijn aardse leven. In Simeon en in Hana ontmoet de Heer het gelovige volk die deze openbaringen betuigen en bezingen. Zij die hun leven lang naar de komst van de Messias hadden uitgezien. De benaming Maria Lichtmis herinnert aan de lichtprocessie die voorafgaat in de Eucharistie van de dag. Wij gaan dan met Maria en Jozef op naar het huis van God. Maria draagt het licht van de wereld bij zich. Met het licht dat wij in processie dragen, gaan wij met Maria op naar het huis van de Heer en bieden we er onszelf aan en herinner ons eraan dat ook wij aan de Heer toebehoren. In het Lucas-evangelie lezen we in het tweede hoofdstuk: toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om hem aan de Heer op te dragen, volgens de voorschrift van de wet des Heeren: elke eerstgeborene van het mannelijke geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd. Deze reinigingswet vinden we terug in het boek Leviticus. Wanneer na de geboorte van een zoon of dochter de dag van reiniging is aangebroken, dan moet zij een lam van nog geen jaar aanbieden als brandoffer aan de priester. Als ze geen lam kunnen betalen, dan mogen zij ook 2 duiven of tortels meebrengen voor het brand- en zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoeningsrieten, zodat zij weer rein wordt. Het kan ons verwonderen dat Maria deze reinigingsrituelen naleefde. Zij, de geheel zuivere maagd, voor, tijdens en na de geboorte van Jezus. Dit doet ons denken aan het doopsel van Jezus. Hij, het zuivere lam van God, stond in de rij te wachten tussen de zondaars, diegenen die van Johannes het doopsel van bekering wilden ontvangen. Dat elk eerstgeborene van het mannelijk geslacht moest worden toegeheiligd aan de Heer, lezen we in het boek Exodus 13. De Heer sprak tot Mozes en Aaron als volgt. Wijd alle eerstgeborenen aan mij toe. Alles wat bij de Israëlieten de moederschoot opent, mens of dier, behoort mij toe. En als uw kind later vraagt wat dit betekent, dan moet u het antwoorden. Met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Toen de farao hardnekkig weigerde ons te laten gaan, heeft hij alle eerstgeborenen van Egypte gedood, zowel van mensen als van het vee. Vandaar dat elk mannelijke eerstgeborene aan de Heer moet worden vrijgekocht en aan de Heer worden toegewijd. Zo trekken Maria en Jozef 40 dagen na de geboorte van Jezus naar Jeruzalem op om hun kind in de tempel op te dragen aan de Heer. Door de Heilige Geest gedreven was Simeon naar de tempel gekomen. Hij had daarvoor een godspraak ontvangen van de Heilige Geest, dat de dood hem niet zou treffen, vooraleer hij de gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Dat zegt veel over Simeon. Hij is, zoals zijn naam ook betekent, degene die oor heeft voor God. Hij is iemand die zich heeft geopend voor de leiding van de Heilige Geest. Gij gehoorzaamde aan de Heilige Geest en kwam zo op het juiste moment naar de tempel. Als Maria en Jozef met het kind binnenkomen, zal Simeon het kind in zijn armen nemen. En bij het ontvangen van het kind in zijn armen, wordt hij met de Heilige Geest vervuld. Dit doet ons denken aan Elisabeth, die, zodra ze de groet van Maria hoorde, het kind in haar schoot opsprong en zij vervuld werd met de Heilige Geest. Zo ook Simeon. Zodra hij het kind in zijn armen ontving, verkondigt hij Gods lof vervuld van de Heilige Geest met de woorden: Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volkeren. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Zoals we reeds hebben gezegd, had Simeon een godspraak ontvangen van de Heilige Geest, dat de dood hem niet zou treffen, vooraleer hij de Messias, de gezalfde van de Heer, had aanschouwd. Dat deze godspraak nu in vervulling is gegaan, vernemen we van hemzelf, bij het begin van zijn lofzang. Laat nu volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Simeon had de grote genade ontvangen, waar hij heel zijn leven heeft naar uitgezien. Nu kan hij inderdaad in vrede heen gaan. We kunnen vermoeden dat Simeon kort na deze ontmoeting met de Heer is overleden. Maar een genade van de Heilige Geest, zoals Simeon ontvangen heeft, is niet voor hem alleen. Simeon, en ook de profetes Hanna, die hem zal vervoegen, staan daar niet voor zichzelf alleen. Zij vertegenwoordigen alle rechtvaardige Israëlieten die uitzien naar de komst van de Messias. Meer nog, de profetie van Simeon is er een voor alle volken, voor alle rassen en talen, die door de eeuwen heen zullen uitzien naar de komst van de Heer. In het getijdengebed zijn er drie lofzangen, drie hymnen van de Heilige Geest, zou men kunnen zeggen, die elke dag worden gezongen. Daarbij benadrukt de kerk het belang van deze profetieën. We worden er iedere dag aan herinnerd. De lofzang van Zacharias in de ochtend, de lofzang van Maria in de avond, en bij de dagsluiting of completen de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon wordt in de completen of dagsluiting gezongen voordat we de nacht ingaan. De nacht staat symbool voor de dood. Wij hoeven niet langer te vrezen voor de nacht, zelfs niet voor de nacht van de dood, want wij hebben Gods heil aanschouwd, Jezus Christus, het licht van en voor alle volkeren. Met Simeon en geheel de kerk, het nieuwe volk van God, brengen wij lof voor Jezus, het licht van de wereld. We hoorden de lofzang van Simeon, Cantique de Simeon van de Fraterniteit van Tiberiade in Lavaux Saint-Anne. Ik wil met jullie nu stilstaan bij de tweede profetie, zou men kunnen zeggen, die gericht is naar Maria, de moeder van de Heer. Ik lees in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van hem werd gezegd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en sprak tot Maria zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden en uw eigen ziel zal doorboord worden. Maria en Jozef stonden verbaasd over wat van hun kind werd gezegd. Zij zullen de inhoud van de woorden nog niet begrepen hebben. Zoals zij niet zullen begrijpen, toen Jezus 12 jaar oud was, in de tempel achterbleef en tegen hen sprak: wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Daar zegt Lucas: zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Het is ditzelfde hart waarvan Simeon zegt dat het door een zwaard zal worden doorboord. Jezus' komst en optreden zal velen in Israël ten val brengen of juist doen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. Dit heeft natuurlijk op de eerste plaats betrekking op Israël, het eerste uitverkoren volk van God. We weten hoe Jezus' optreden velen in Israël tot verdeeldheid bracht. De gezindheid van hoe zij tegenover Jezus stonden kwam aan het licht. Maar Jezus schrok er zich niet voor terug om vooral de hypocrisie van sommige religieuze leiders van het volk aan het licht te brengen. Dit heeft geleid tot de door dood veroordeling van Jezus aan het kruis. Maar ook hier een woord niet alleen voor Israël. De gezindheid van wat er omgaat in de harten van velen is ook een profetie voor ons bedoeld. Als wij met het evangelie van de waarheid, als wij met de levende Christus worden geconfronteerd, dan maakt dit de gezindheid van ons hart openbaar. Het is de innerlijke strijd, ons geweten dat verlicht wordt. Als wij Christus hebben ontmoet in ons leven, en als we dan eerlijk zijn met onszelf, dan moeten we keuzes maken. Het is, met andere woorden, de voortdurende strijd die we ervaren tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Als je over deze weinige woorden van Simeon mediteert, komt zo duidelijk naar voren welke belangrijke rol Maria heeft in het heilsplan van God. Haar hart zal worden doorboord bij het zien van Jezus aan het kruis. Maar ook hier reikt het veel verder. Haar hart zal worden doorboord omwille van ons, omwille van haar kinderen, die zij juist onder het kruis heeft ontvangen. Daar waar Jezus zegt, in het Johannesevangelie: vrouw, zie daar uw zoon. De moeder van God zal haar ja-woord van bij het begin van de menswording opnieuw herhalen onder het kruis. Van haar kinderen die haar zoon hebben doorstoken en van allen die zullen lijden als gevolg van de zonden. In de prefatie bij het feest van het Heilig Hart van Jezus zeggen we: uit zijn doorstoken zijde liet hij bloed en water vloeien, de levensstroom der sacramenten. Het is vooral in deze vereniging van haar zoon aan het kruis dat Maria's ziel zal worden doorboord door het zwaard. Men zegt dat Maria geen barensweeën heeft gekend. Maar toen zij moeder werd onder het kruis, heeft zij op een geestelijke wijze de barensweeën doorleefd voor de gehele mensheid. De heilige Bernardus van Clairvaux doet ons nadenken in deze diepzinnige overweging over de smart van Maria. Hij zegt als volgt: het martelaarschap van de maagd wordt ons voor ogen gebracht, zowel in de profetie van Simeon als in de geschiedenis van het lijden van de Heer. Over de kleine Jezus zei de heilige grijsaard: dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt. En uw eigen ziel, zei Simeon tot Maria, zal door een zwaard worden doorboord. Waarlijk, o gezegende moeder, gaat de heilige Bernardus verder, een zwaard geeft uw ziel doorboord. Want alleen maar door uw ziel te doorboren, kon dit in het lichaam van uw zoon doordringen. En nadat u, Jezus, weliswaar de Jezus van ons allen, maar speciaal u, Jezus, nadat Jezus de geest gegeven had, heeft de vredelans de doden niet gespaard. Hoewel de lans hem niet meer kon schaden, zij kon zijn ziel niet meer treffen, maar opende zijn zijde. Doch uw ziel, o heilige maagd, heeft de lans wel doorboord. Zijn ziel was daar immers niet meer, maar de uwe kon niet aan de lans ontkomen. Een schrijnende smart doorboorde uw ziel. Terecht kunnen wij u meer dan martelares noemen, want bij u was het gevoel van medelijden groter dan de pijn van het lichamelijke lijden. Aldus de heilige Bernardus. Kon Jezus aan het kruis niet tegen zijn moeder hebben gezegd, net als aan de goede moordenaar: vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs? In plaats daarvan zegt Jezus tot haar: vrouw, zie daar uw zoon. Maria kon gevraagd hebben om met haar zoon mee te sterven. De smart die dit heeft bewerkt was zeker groot genoeg. Maar zou haar ja-woord onder het kruis voor ons dan nog van betekenis zijn geweest? Is het niet precies haar ja-woord onder het kruis dat haar smart zo groot heeft gemaakt? De heilige Bernardus eindigt zijn preek met: het sterven van Jezus kwam voort uit een liefde, zo groot als niemand kan hebben. Ook het medesterven van Maria kwam voort uit een liefde, zo groot als er na die van Jezus nooit is geweest. In het morgengebed van de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van smarten, zingen we in de hymne van die dag het Stabat Mater. Dit is een 13e eeuws gedicht die vermoedelijk door een Franciscaan werd geschreven. Verschillende componisten hebben dit op muziek en zang gezet. De bekendste is die wel van Pergolesi. Ik lees een stuk uit dit gedicht. Met de tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen naast het kruis waar Jezus hing. Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de moeder zo ziet treuren, lijdend met haar Jezus mee? Zij zag Jezus voor de zonden van zijn volk bedekt met wonden, van de vrede heeseling. Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik lijd wat u doorgriefde, geef mij dat ik met u klaag. O heilige moeder, hoor mijn bede, deel mij Christus wonden mede, diep zo drukkend in mijn hart. Van uw zoon bedekt met wonden, die zo leed om mijn zonden, laat mij delen in uw smart. Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven om het lijden naamloos groot. mogen eindelijk het vuur niet branden. Neem, o maagd, mijn zaak in handen, en het oordeel voor Gods troon. Doe, als het lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven van het hemels paradijs. Amen.
Beste luisteraars,
Na dit prachtige, indringende Stabat Mater van Pergolesi, zijn we gekomen aan het eind van deze catechese. Wat kan de boodschap van Simeon zijn voor ons vandaag, is de laatste vraag die wij ons nog kunnen stellen. Zoals ik in het begin heb gezegd in de profetie, is de profetie van Simeon er een die de ganse heilsgeschiedenis van de mensheid overspant. Zoals u weet, is een profetie ingegeven door de Heilige Geest, zoals die van Simeon dus van een blijvende betekenis ook voor de mensen vandaag. In deze bijzondere advent die wij nu meemaken, waar de wereld lijkt omgeven te zijn door een donkere en koude geestelijke nacht, zien wij nog meer uit naar de komst van de Heer, opdat Hij licht zou brengen in de duisternis. In het Johannes-evangelie zegt Jezus van zichzelf: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in duisternis. Mogen wij allen, nu in deze bijzonder advent, alleen het heil van God verwachten. Jezus is daarvoor mens geworden, voor u, voor mij. Jezus is het enige heil die de wereld nog kan verwachten. Het is aan ons om net als Simeon naar dit heil te verlangen, naar het licht dat God in Jezus bereid geeft voor alle volkeren van alle tijden. Moeder Maria, aan het kruis heeft uw Zoon Jezus ons aan u toevertrouwd, en uw ziel werd doorboord bij het zien van uw stervende Zoon. Wilt gij dan voor uw kinderen, voor wie gij zoveel smarten hebt doorstaan, bij de Heer bekomen, dat wij waardig bevonden worden om Hem eens te mogen aanschouwen, nu en vooral in de eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over Simeon en de Advent, gegeven door broeder Dirk van de gemeenschap Moeder van Vrede. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.